VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Jos Palm en Matthijs Deen.
Ja, goedemorgen. Vanmorgen, precies 155 jaar nadat de slaverij op papier althans is afgeschaft, gaan we bij onszelf te raden. Bij ons taalgebruik bijvoorbeeld kunnen we onbekommerd de woorden blijven gebruiken waarmee we zijn opgevoed, zoals indiaan, barbaar, slaaf, mogol. Of kunnen we door die woorden te vervangen door anderen iets aan onze historische erfenis verhelpen. Stijn Schoonewoerd en Simone Zeefuik zijn te gast, respectievelijk directeur van het Museum voor Wereldculturen en een van de initiatiefnemers van Decolonize the Museum. Kijk ook naar die jeugdboeken en televisieserie waar velen zo fijne herinneringen aan hebben. The Little House on the Prairie. De reputatie van de pioniersdochter schrijfster Laura Ingalls Wilder, die de boeken schreef, staat onder druk nu de vraag is gerezen of het nog wel kan. Kinderboeken waarin indianen, een woord dat ik eigenlijk beter niet kan gebruiken, waarover zometeen meer, waarin Native Americans niet als mensen worden beschouwd. Americanist Marca Valenta hield zeer van het kleine huis op de prairie. Ze is hier om de controverse te bespreken. En als u denkt, ja, maar andere tijden, andere zeden, zo dachten die mensen nu eenmaal, dan is het leerzaam om te luisteren naar het verhaal van de historici Maatje Jansen en Annelot Hoek, die onderzoek hebben gedaan naar ondergesneeuwde proteststemmen van 19e en 20e eeuwers tegen de manier waarop de Nederlanders zich in de koloniën gedroegen. Verder is het 70 jaar geleden dat de westerse geallieerden met een luchtbrug het door Stalin afgesloten Berlijn van voedsel en energie voorzagen. Een luchtbrug die een heel jaar doorging. Historicus Krijn Thijs vertelt het verhaal. In het tweede uur werpen we ons op de geschiedenis van de boerka, de opmerkelijke herwaardering van de leer van de lichaamssap in de 18e eeuw. En in het spoor terug nemen we u mee naar de slag bij Vlaardingen, dit jaar met reenactments herdacht, want 1000 jaar geleden gestreden. Philip Frederiks is vandaag uw columnist. Wilt u ons iets zeggen, doet u dat op ovt@vpro.nl. En we gaan terug naar het kleine huis op de prairie. Ja, zo'n beginmuziekje kan je terughalen naar de buis van vroeger. Ook in Nederland was de tv-serie Het Kleine Huis op de Prairie erg populair. Ook hier rond de tafel herkennende glimlachjes. In Amerika was een van de belangrijkste prijzen voor kinderboeken vernoemd naar de schrijfster van The Little House on the Prairie, Laura Ingalls Wilder. Maar de Wilder Award heeft een nieuwe naam gekregen. De organisatie van Amerikaanse bibliotheken die de prijs uitreikt heeft besloten de naam te veranderen vanwege racisme in de boeken van Wilder. Waarom nu? Het kleine huis in de prairie verscheen in 1935... en dan zal die racistische inhoud toch niet iets zijn dat nu pas is ontdekt. De prijs heet in ieder geval vanaf nu de Children's Literature Legacy Award. Marca Valenta, Americanist, welkom. Jij zat te glimlachen, hè? Fijn om die tune weer te horen.
Ja, nou, dat was het gekke. Ik heb het al tientallen jaren niet gehoord. En gelijk toen de eerste klanken kwamen, wist ik wat het was. En kwam dat gevoel terug.
En, ja, en wat is dan dat gevoel?
Dus je hebt een serie die je heel leuk vindt. Het gaat over een rebels meisje wat in het grensgebied, op de frontier, opgroeit. In een gezin met twee anderen, met een oudere en een jongere zus en haar ouders. En zij moeten eigenlijk alles uit het niets creëren om een leven voor zichzelf te maken. En dan zie je de hele dynamiek van hoe ze opgroeien, wat de verhoudingen zijn onderling, wat de verhoudingen zijn ook tot andere kinderen. En tot de hele sociale omgeving. Dus dat is iets wat zich in de tijd ontwikkelt. En dan leef je heel erg mee. Ja. En dan vooral ja, met Laura. Dus iemand die in een heel andere soort omgeving opgroeit, waar je van alles aan het ontdekken bent wat je niet kent. Van hoe moet je speelballen maken van de blazen van een varken, of hoe bouw je een huis van boomstammen, of noem maar op.
Nou,
hoe,
allemaal ja. Hele nuttige en dingen die van pas komen.
Ja,
is het overigens zo dat jij terugdenkt vooral aan de serie op televisie of aan de boeken?
Ja, dus ik keek de serie, op televisie, maar ik las de boeken niet.
Oh.
Had de boeken helemaal niet. Vriendinnetjes van mij die hadden die wel. Dus ik kan ze nog op de boekenplanken zien. Van als je een meisjeskamer binnenkwam, dan had je die heel vaak daar. Maar ik had ze zelf niet. Nee.
Dus je bent in die zin in onschuld opgegroeid?
Ja, ja, dus de serie, wat ik me herinner, ik kan me niet eens herinneren dat er iemand niet wit voorkwam. Dat was er vast. Maar het, is, het was niet op de manier zeg maar, dat het heel erg bleef hangen. Het was geen vaste karakter of persoon die een rol speelde of zo. Het waren bijfiguren en bijverhalen.
In 1935 voor het eerst gepubliceerd. Waarom was het zo'n succes, denk je?
Ja, nou dat... Dus,
in Amerika dan?
Ja, nou het boek, dat was het derde boek in een series. Dus het eerste boek kwam in 1932. En het spreekt allerlei dingen aan. Dus je hebt één aspect is, Amerika heeft, ieder land heeft zeg maar een soort nationaal verhaal van wie zijn wij, hoe zijn we tot stand gekomen enzovoort. En dit boek, dat vertelt een gedeelte van dat verhaal. Dus wie zijn wij? Wij zijn het volk wat voortkomt uit de frontier. En de frontier, dat is een gebied waar je zelfredzaam bent, waar je naartoe gaat. Je moet alles voor jezelf doen, van het dak boven je hoofd tot het eten, tot overleven, noem maar op. Dus dat zijn onze eigen kwaliteiten als land. Wij zijn integer enzovoort. Ja, ja.
Tot zover het goede deel van het verhaal.
Ja.
Maar we zijn natuurlijk razend nieuwsgierig waar het nou fout gaat. Ik kwam ergens een zinnetje tegen dat er bijvoorbeeld in het boek zou staan, er woonden nergens mensen, alleen maar Indianen.
Ja.
Noem eens wat voorbeelden. Waaruit bleek dat racisme en blijkt dat racisme in dit boek?
Ja, dus je hebt twee soorten racisme. Je hebt twee probleemaspecten. Eén is het expliciete racisme en het andere is wat weggelaten wordt of weggemoffeld wordt. Wat expliciet is, zijn dat soort bijzinnen, tussenzinnetjes. Van de ene zus zegt tegen de ander, pas op voor de zon, want anders word je bruin als een indiaan. Of ze zegt over haar moeder van, ja, mijn moeder trok een gezicht alsof ze een indiaan rook. Op een ander moment, ja, er woonden geen mensen, alleen maar indianen. Je hebt een eigenlijk best beruchte uitspraak die in het algemeen in Amerika rondging van de enige goede indiaan is een dode indiaan. Dus dat soort dingen komen regelmatig voor, zo tussen neus en lippen door.
Maar ja, als het zo'n populair boek was, dan is het niet voor het eerst nu dat het is opgemerkt, toch?
Nee, maar dat duurde wel een tijd. Dus ik denk de eerste klacht over dat soort zinnen, dat kwam in de jaren 50, dus 20 jaar na dato, nadat ze gepubliceerd waren. Toen had je jaren 60, kreeg je kritiek meer in het algemeen op racisme in de Amerikaanse literatuur. En het is gewoon, het is een gesprek wat heel langdurig is. Van wat moeten we doen met onze geschiedenis en hoe die geschiedenis wel of niet terechtgekomen is in onze cultuur, onze literatuur enzovoort.
En dus kan je eigenlijk zeggen dat die discussie was al die tijd al, maar dat we het nu horen heeft te maken met die ene actie om de prijs, haar naam van een prijs te verwijderen.
Ja.
En dat de discussie dus heel sterk is opgeleid daarover, nu.
Ja, de discussie is opgeleid, maar die was al eigenlijk gaande. Dus je had in 1998 had je dat er op nationaal niveau werd het heel erg zichtbaar. Want je had een moment waar je een meisje van Indianen afkomst, zij zat op school en haar juf die was een boek aan het voorlezen van Wilder, Little House on the Prairie. En dan komt die zin voor. En dan leest die juf dat in de klas. The only good Indian is a dead Indian. En dat meisje dat gaat naar huis. En zij moet huilen, want dan zit ze op school en is ze over zichzelf dat aan het horen.
Allee.
En dus de moeder die ging met de juf praten van, kan je dat boek uit het curriculum halen, dat het niet meer verplicht is? Nou, die juf die was helemaal dol op die boeken, die weigerde dat helemaal. En vervolgens werd dat gewoon een hele nationale discussie. Vanaf dat moment ging de American Library Association kijken van, nou, wat moeten we hiermee? Want dit was alleen maar één aspect. Je hebt ook hoe zwarte verbeeld worden enzovoort. Dus die discussie die loopt sinds 1998 tot
en,
nu.
En dit boek heeft die discussie als het ware een zet gegeven. Een grote zet, is een aanleiding geweest. En dat
nou,
is dat te veel eer?
Ja, het heeft niet de discussie over het algemene thema. Want we hebben ook andere discussies. Dus bijvoorbeeld mascotten van sportsploegen. En de namen van sportsploegen. Wordt heel erg over gestreden. Van wat moeten we daarmee? Vragen over musea. Weet je, dus noem maar op. Dwars door de hele samenleving heen hebben we al dit soort gesprekken. En dit is op het gebied van kinderliteratuur, zeg maar, heeft dit een heel zichtbare rol.
Het feit dat het nou zo... Je laat de boeken van Wilder wortelen in het cultureel bewustzijn, in het identiteitsbewustzijn van de koloniserend Amerika.
Ja.
En dat het juist die boeken zijn waarvan nu wordt gezegd ze deugen niet. Dat is natuurlijk ook een mengsel dat explosief is. Dat daardoor komt waarschijnlijk het ook veel harder aan, omdat heel veel mensen dat boek zo in hun hart gesloten hebben.
Ja, maar de discussie, kijk, wat mij opvalt is dat voor mijn idee is de discussie, nou die duurt wat langer dan de expliciete nationale discussie bijvoorbeeld over Zwarte Piet hier. En wat je ziet dus is een heel gelaagde discussie. Dus het is niet zo dat je alleen maar hebt dat mensen zijn of voor of anti de boeken van Laura Wilder, maar dat de discussie eigenlijk is van wat moeten we daarmee doen? Hoe moeten we die voorlezen? Je hebt een heleboel ouders die blijven ze aan hun kinderen voorlezen, maar dan gaan ze nu die dingen uitleggen die aan hun niet werden uitgelegd. Over waarom zou je zoiets doen of zeggen? Waarom staat dat hier? Waarom worden de Indianen verdreven? Hoe kan dat überhaupt?
Je vraagt je dan af of er nog wat tijd overblijft om voor te lezen, als je daarvoor komt te staan als ouder.
Nou nee, juist. Je bent aan het voorlezen. En wat ik heb heel mooie verslagen, of zeg je, hoe zeg je dat? Gewoon verhalen gezien en gehoord van ouders. En die vertellen van ze zijn aan het voorlezen, ze kunnen zich dit helemaal herinneren. Alleen nu opeens horen ze die dingen. En dan in eerste instantie bijvoorbeeld is hun neiging om dat even weg te moffelen. Dus ze gaan het niet zeggen of ze gaan het even vertalen of net. En dan op een bepaald moment bedenken ze, nee, dat moet ik niet doen. Ik moet eerlijk zijn over het racisme hier. En dan beginnen ze die passages weer voor te lezen, hardop. En dan gaan ze in gesprek met hun kinderen. En dat wordt gezien als onderdeel van de vorming en het doorgeven van wat zijn onze normen en waarden.
Ja, dus je streept het niet weg, maar je gebruikt het om te kijken naar hoe je bent geworden wie je nu bent en hoe je omgaat met je verleden. En prachtig.
Ja. Ja.
Ja, Stijn, je zit Stijn Schonewoord, de directeur van het museum. We komen er zo meteen ook op bij Decolonizing the Museum. Maar ik heb de indruk dat je er steeds wat over wil zeggen. Want...
Nou, er zitten een hele hoop dingen in dit verhaal dat heel erg van toepassing is ook op het boekje wat we gemaakt hebben. Ja. Die gelaagdheid in die discussie dat het niet zwart of wit heel eenvoudig is op te lossen. Zo van, nou, als je dit nou maar niet meer doet, dan ben je er vanaf. Het is een heel genuanceerde discussie. En dat het ook belangrijk is dat je erover praat met elkaar. Dat voorbeeld van dat voorlezen vind ik wel een hele mooie vorm. Zo doen wij dat eigenlijk als museum ook. Maar daar komen we zo wel op.
We komen er zo op. Marka, bedankt.
Ja hoor.
Berlin becomes a city of darkness as all ground communication is severed and industry comes to a standstill. But the Western Allies fight back with an airlift of 450 flights daily, carrying thousands of tons of food into the beleaguered capital, flying an air corridor threatened by Red fighter planes. Backing up the shuttle are 60 B-29s, which arrive at an airfield in England, a base from which American planes once bombed Germany. Now these Yanks may fly on a mission of mercy, the feeding of hungry Germans in Berlin.
Heftig. Gewoon weer onversneden heroïek. Dezelfde piloten die de stad jaren eerder in as hadden gelegd, werden in 1948 als helden onthaald. Het is deze week 70 jaar geleden dat de Berlijnse luchtbrug werd opgestart. Er is een boek verschenen dat de hele geschiedenis nog eens vertelt. De Berlijnse luchtbrug van Barry Turner. Het was een rituele en daadwerkelijke hulp aan het door de Russen omsingelde Berlijn. De luchtbrug bleek achteraf onderdeel van de westerse ambitie om zoveel mogelijk Duitsland voor het Vrije Westen te behouden als buffer tegenover de bolsjewistische agressor uit Moskou. Duitsland en Berlijn-kenner Krijn Thijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
De meest ambitieuze hulpoperatie uit de geschiedenis?
Ja, dat is de ondertitel van het boek zo'n beetje. Natuurlijk was de luchtbrug in allereerste instantie een hele politieke aangelegenheid. Het ging wel om een stad vol mensen die honger hadden en niet onder het juk van de Russen wilden terechtkomen. Maar het is wel iets meer dan alleen een hulpoperatie, een humanitaire hulpoperatie.
Om dat te begrijpen moeten we eerst even terug naar Berlijn 1948. Ja. Vertel eens die stad, hoe was je er aan toe?
Berlijn 45 in eerste instantie, dat is gewoon de hoofdstad van Nazi-Duitsland. Verslagen, bezet, bevrijd door de Russen. Dat was een bevrijding die nogal hardhandig eraan toe ging met veel verkrachtingen. En in de eerste maanden en jaren na de Tweede Wereldoorlog is Berlijn gewoon een enorme miljoenenstad. Er zijn 4 miljoen mensen met een heel hoog verloop van vluchtelingen. Mensen die aankomen en weer weggaan. En ruïnes, er is gewoon niks. Mensen hebben honger, zijn helemaal gedemoraliseerd. Weten niet waar ze aan toe zijn. Dat is gewoon ellende.
En vertel even over de 4 zones.
Ja. Dus Berlijn is een 4-sectorenstad. De 4 grote overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog zijn daar samen de baas. De Sovjet-Unie, Amerika, Engeland en dan ook Frankrijk. Dat is een afspraak die heel vroeg al in de Tweede Wereldoorlog is gemaakt. Nog tijdens de gevechten. En dan besluiten ze op een gegeven moment niet alleen om daar samen de baas te zijn, maar ook om die stad echt fysiek in 4 taartpunten te verdelen. Berlijn ligt in zijn geheel in de Russische sector. Dus de Sovjet-Unie moet eigenlijk voor die stad zorgen. Maar dat gaat helemaal niet in
Russische
dat land.
De Russische sector, dat is wat wij ons herinneren.
Oost-Duitsland. Het latere Oost-Duitsland. Dat is dan gewoon een zone waar de Russen de baas zijn. Een stukje Duitsland. En Berlijn ligt daar middenin. Maar eigenlijk krijgen die Russen het niet voor elkaar om Berlijn te voeden. Want die stad is helemaal vol met mensen. Er is geen infrastructuur, geen industrie. En de Sovjet-Unie eist dan eigenlijk dat de Fransen en de Engelsen en de Amerikanen de zorg voor hun deel van de stad op zich nemen. En dus beginnen die uit hun West-Duitse zones Berlijn te voeden. En de mensen daar te verzorgen.
En dan zie je ook een verschil over. Want er zijn verschillende opvattingen hoe Stalin denkt dat je met de overwonnenen om moet gaan. En hoe de Westers geallieerden daar.
Ja, maar dat komt pas na verloop van tijd. De allereerste zorg is heel materieel. Straks komen hier mensen van de honger om. En wat je in Berlijn krijgt is eigenlijk dat er 2 stukjes economie door elkaar gaan lopen. Dan de kapitalistische vrije economie, daar heb je het over. We gaan weer wederopbouwen. En wat doen we dan met dat Duitsland? En daar begint de hele ideologie van de Koude Oorlog. Die ontpopt zich in Berlijn. Daar staan de communisten tegenover het Vrije Westen. En de afspraken die er over Berlijn zijn gemaakt, over de hoofdstad van Nazi-Duitsland, die zijn er helemaal niet op berekend dat er zo'n groot conflict komt.
Ja, want wat gebeurt er in 1948? Wat is de precieze aanleiding voor Stalin om te zeggen van jongens, dit was niet afgesproken?
De aanleiding is geld. Er komt een geldhervorming in het Westen. En de Westerse geallieerden willen dan hun D-mark ook in West-Berlijn gaan invoeren. De Russen hebben hun eigen geld niet zeggen. Dat kan niet in een halve stad, dat loopt los. Maar de diepere oorzaak is natuurlijk dat Berlijn heel diep in Oost-Duitsland komt te liggen. Heel diep in die Russische zone. En niemand houdt voor mogelijk dat dat echt Westers blijft. Op den duur zal die hele stad natuurlijk in de hand van Stalin, van de Sovjet-Unie vallen. Logisch, kan niet anders. Er wonen 2 miljoen mensen in het westelijke stukje van Berlijn.
En Stalin wil dat proces een handje helpen.
Ja, natuurlijk. Die zit al te wachten van wanneer valt die stad nou in mijn handen? Stel je het andersom voor dat een stad als Keulen Russisch was geweest door een afspraak tijdens de oorlog. Ja, voor mij part voor de helft.
Maar even heel concreet, misschien heb je het al een beetje gezegd, maar toch nog even voor de zekerheid. Hij sluit die stad voor de helft af, Stalin? Is dat begrijpelijk?
Ja, niet. Er was nog niet eens nodig
of
voor de helft. Ja, nee.
Wat gebeurt er precies en waarom die luchtbrug?
Ja, dus de westerse zones van Berlijn die worden gevoed uit West-Duitsland. Dat is 200 kilometer ver weg. En Stalin zegt, dat wil ik niet meer. Ik ga wel zorgen voor West-Berlijn. Ervan uitgaande dat natuurlijk dan die hele stad naar de Russische kant valt. Wat iedereen eigenlijk ook verwacht. Iedereen denkt, Amerika en Engeland die gaan echt geen oorlog voeren. Een derde wereldoorlog beginnen voor een halve stad die 200-300 kilometer in het oosten ligt. Dat gaat gewoon net zoals met Praag en Warschau en Budapest. Dat wordt gewoon een stad achter het ijzeren gordijn. En wat gebeurt er? Tot ieders verbazing, die geallieerden zeggen, wij zijn in die stad, we hebben daar hele kleine legertjes. Die zijn daar in principe ook legitiem, dat wordt niet bestreden. Dus wat wij gaan doen, wij gaan onze eigen garnizoenen daar voeren, verzorgen door de lucht. En dan komen er politici uit West-Berlijn smekend aanzetten van, kunnen jullie niet alleen je eigen soldaten, maar ook de bevolking van West-Berlijn voeden?
Want maar ze een miljoenenstad voeren door de lucht gedurende een jaar. Dat betekent dus een voortdurende stroom van vliegtuigen.
Ja. Nou, niemand had daarmee gerekend dat dat kon. Eigenlijk de Russen sowieso niet. Die dachten, als we dat ene spoorlijntje en dat ene snelwegje doorknippen, dan komen ze vanzelf naar ons. Dat kan niet anders, dan hebben ze honger. Dus voor de geallieerden was het een heel groot risico, want iedereen dacht eigenlijk dat dat niet kan. Alleen al vanwege de kolen die zo'n grote stad nodig heeft. Dus 3/4 van de luchtbrug was uiteindelijk kolen, helemaal niet het voedsel. En nog wat andere dingetjes. Maar je moest gewoon elektriciteit zijn en verwarming in de winter enzovoort. Dus
maar wat een hachelijke operatie leek, werd natuurlijk eigenlijk een enorm succes. Ja. Ook op wat voor gebieden, niet alleen met het voeden en verwarmen van die stad, maar ook op andere gebieden.
Ja, nou ja, en het is natuurlijk. Dus na een paar weken was duidelijk, dit kan helemaal niet. Dus toen, het begin was een beetje van die wilde cowboys met die outpost in het verhaal van de Indianen bijna. Van wij gaan hier onze westerse outpost verdedigen tegen het rode gevaar. Dat had in Amerika heel veel aansluitingswaarde. Oh ja. Maar dat ging helemaal mis. Dat was veel te weinig. Die vliegtuigen waren veel te klein en er gebeurden ongelukken. Maar na verloop van tijd is dat helemaal geprofessionaliseerd. Tot er in Berlijn elke 3 minuten een vliegtuig landde en een vliegtuig opsteeg. En dat was voor die tijd een enorme vluchtbeweging op 3 vliegvelden uiteindelijk. Dus toen ontstond er een hele mooie lopende band die helemaal georganiseerd was op radar. En toen lukte het wel om genoeg goederen naar Berlijn te transporteren. Dat werd zo'n beetje in de zomer van 48 en vroege herfst van 48 duidelijk. En toen was ook duidelijk dat Stalin zijn blokkade eigenlijk verloren had, dat hij het verspeeld had.
Maar het duurde tot 49 voordat hij dat toegaf.
Precies, dus toen heeft hij het nog heeft het 11 maanden geblokkeerd, geloof ik, de stad. En de luchtbrug die is 13 maanden uiteindelijk gevlogen. Nog wel ietsje langer voor de zekerheid, want je weet maar nooit met die communisten. Hè,
nog even. Een beetje voorraadje opbouwen kan nooit kwaad.
Ja, ja. Maar goed, dus de eigenlijke, waar je vroeg naar het eigenlijke effect. En dat zijn er eigenlijk 2 dingen. Dat is een enorme propaganda-overwinning voor met name Amerika en Engeland. Het symbool van de nazi-oorlog, waar de Führerbunker lag. Berlijn, 3 jaar later was dat ineens het vredelievende Berlijn, een democratische stad, symbool van vrijheid. Binnen 3 jaar is de betekenis van die naam helemaal omgeturnd. Ja, het andere is dat West-Berlijn als halve stad is ontstaan in dit conflict. Ja. En dat is natuurlijk net zo'n onwaarschijnlijk schepsel. Een halve stad die ergens ver weg achter het oosten, achter het gordijn ligt, het ijzeren gordijn. Als een doorn in het vlees. En alles wat er later is gebeurd met de muur en de val van de muur, dat is zonder die luchtbrug niet denkbaar. Ja,
het zou heel interessant zijn om nog eens tijd door te praten over wat die doorn in het vlees dan uiteindelijk betekend heeft voor de eenwording van Duitsland en al zo meer. Ja. Dat doen we een andere keer.
Prima.
Klein bedoel ik natuurlijk.
Ja, klein, dankjewel.
Oh ja, en dat boek, dat heet weer eens?
Ja, de Berlijnse luchtbrug. Over dat boek ook een andere keer.
Philip Frerichs. U hoorde al een beetje de tune door nog de slotwoorden van de Berlijnse luchtbrug. Maar wat er in ieder geval gezegd werd, is dat het tijd is voor de column en dat die vandaag in handen is van Philip Frerichs.
Het lijkt alweer eeuwen geleden dat Marokko werd uitgeschakeld op het WK voetbal. In de eerste wedstrijd tegen Iran ging het al mis, en dat terwijl de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Het stroeve voetbal van de Leeuwen van de Atlas tegen een op papier zwakkere tegenstander deed me denken aan de eerste groepswedstrijd van Nederland op het WK van 1990. Tegen Egypte op een zwoele juniavond in het Siciliaanse Palermo. Normaal gesproken ben ik niet iemand die voetbalwedstrijden in zijn geheugen opslaat. Maar op die dag was ik in Algiers, waar ik een opvallende genegenheid voor de Oranje Leeuwen constateerde. En dat terwijl op diezelfde dag de eerste echte democratische verkiezingen sinds de onafhankelijkheid werden gehouden. Gemeenteraadsverkiezingen weliswaar, maar toch heel bijzonder. Al was het maar vanwege de gevreesde overwinning van een streng islamitische partij. In Algiers was er die avond echter maar 1 ding dat gold. Afrekenen in Palermo. Want de Algerijnen hadden met hun Arabische broeders van wat verderop naar het oosten nog een fix appeltje te schillen. En het onverschrokken Oranje zou dat klusje wel even klaren. Met de hartelijke steun van gans het Algerijnse volk. Het kon niet anders of de Europese kampioenen van 1988 zouden die doortrapte Egyptenaren vermorzelen met een monsterscore. Met een score van de zoete wraak. Wraak voor Algerije dat in het voortraject op dubieuze wijze zou zijn uitgeschakeld. Het was bij de beslissende return in Egypte zelfs tot een ernstig handgemeen gekomen. En de Algerijnse sterspeler Lac Darbellouni werd op verzoek van het perfide Egypte nog altijd door Interpol gezocht. Dat alles schreeuwde om een afstraffing. Ik logeerde in een shabby hotel in het al even morsige centrum van de stad. De eigenaar, een begenadigd imitator van generaal de Gaulle, was een Kabiel die wist in welke restaurantjes nog wijn geschonken werd. Bij andere Kabielen natuurlijk. Naast de alkoof die voor receptie moest doorgaan, was een donker vertrek. Met op een hoog dressoir een overjarig tv-toestel. Het was er vol, uitsluitend mannen. Op lange banken langs de muur, zoals dat in Arabische landen de gewoonte is. Toen ze hoorden uit welk land ik kwam, werd ik binnengehaald als El Salvador in persoon. Alsof ik, alhamdulillah, door God zelf gezonden was. Mijn aanwezigheid was een teken aan de wand. Egypte zou door het Oranje Leger worden weggevaagd. Naarmate de avond vorderde en het Nederlands elftal bleef steken in machteloos terugspelen en zijleggen, bleef er steeds minder over van mijn tot goddelijk niveau gestegen sterrenstatus. Steeds minder werd op mij het woord gericht. Alsof ik als Gods gezant persoonlijk verantwoordelijk was voor elke mislukte Oranjepaas. Toen na een lullige 1-1 de mannen het vertrek verlieten, was ik opgelost in het niets. Ze zeiden me niet eens meer gedag. Ik bestond niet meer. En mijn plan om ze in de goede sfeer van na de wedstrijd nog wat over de gemeenteraadsverkiezingen te vragen en vooral ook over de delicate kwestie van het islamisme kon ik op mijn buik schrijven. De volgende dag bleek dat de islamisten ruimschoots hadden gewonnen. Het gevolg was grote politieke spanning, een coup van het leger en een bloedige burgeroorlog met, naar men zegt, 100.000 doden. Niemand die het precies weet. 12 juni 1990, Palermo, Nederland-Egypte. Een wedstrijd om snel te vergeten. Maar ja, juist die is mij bijgebleven.
Ja, dit is even hebben we inkijken in de tragiek van een buitenland correspondent gekregen. Hè? Als het om voetbal gaat. Zo Philip, we hebben met je te doen.
Ja.
En gelukkig blijft onze correspondent dit nu bespaard hebben, dit toernooi.
Ja.
Ik. We gaan door met het volgende onderwerp. En eigenlijk raakt het aan waar we het al eerder over gehad hebben. Sommige woorden verwijzen alleen naar het ding dat ze aanduiden. Het woord auto duidt op een auto. Er schuilt geen wereldbeeld achter. De auto heeft zelf ook geen bezwaar tegen het woord auto. Er is niets aan de hand. Maar het is niet het enige woord voor auto. Scheurijzer, melkkoe, kindermoordenaar, racebak, slee. Je voelt al gelijk, daar schuilt een opvatting achter. Je krijgt bij het woord niet alleen de auto, maar een heel wereldbeeld cadeau. Van sommige woorden is het zo langzamerhand wel duidelijk. Hottentotten, Mongolen, inboorlingen, kaffers, slaven, ze zijn onderweg naar de uitgang. Ze staan onder vuur of er is ruzie over. Want bij die woorden krijg je een opvatting of wereldbeeld cadeau en veel mensen vinden dat nou wel mooi geweest. Je kan je voorstellen dat dat proces hard gevoeld wordt in instituten als het Tropenmuseum, het Afrika Museum, het Museum Volkenkunde. En veelzeggend is dat die musea samen nu het Nationaal Museum voor Wereldculturen heet, een ander woord dus. En dat ze deze week ook een handleiding presenteren voor woordgebruik in musea. In goed Nederlands, words matter.
Ja, en bij ons aan tafel directeur Stijn Schoonderwoerd van, ja, ik wou bijna gewoon zeggen Tropenmuseum, maar van dat andere
mag
museum
ook,
dus.
Mag
ook, goed. En vanuit de studio in Desmet op een flinke afstand van, ja, daar heb je het oude Tropenmuseum, schrijft en organisator Simone Zeefuik, een van de initiatiefnemers van de actie of de onderneming Decolonize the Museum. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Stijn, om te beginnen, die handleiding. Wat is het in een paar zinnen en hoe moeten we en hoe gebruiken jullie het?
Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we ook in een eigen organisatie behoorlijk wat vragen kregen over die woorden. Hè. Ook een aantal van die verouderde woorden, hottentot, kaffer. Jongere generaties zijn daar niet meer opgegroeid. Dus die zeiden, wat is dat eigenlijk? Ik kom die woorden wel tegen in onze collectiedatabase, maar ik weet eigenlijk niet precies hoe ik die moet duiden. En andere woorden, die zijn, de inleiding zei het al, ook in het maatschappelijk verkeer gevoelig. En er was behoefte om een soort gidsje te hebben, om nou eens te weten van waar komen die woorden vandaan? En waar zit hem die gevoeligheid in? En voor wie? En wat doen we er dan mee? Want het is natuurlijk een soort behoefte aan een duidelijke lijn. Hè, Indiaan, ik hoorde het net helemaal in de inleiding. Dat woord kan ik beter niet meer gebruiken.
Ja, dat begrijp ik uit jullie handleiding.
Ja, nou, dat is niet zo. Dat is het mooie, want in de handleiding staat die term is, daar is geen overeenstemming over. En dat blijkt eigenlijk bij veel woorden het geval te zijn, dat in bepaalde context of van toepassing op bepaalde gemeenschappen is die term prima. En voor anderen weer niet.
Ja.
Dus daar was behoefte aan om daar wat meer over te weten.
Dit ben ik geneigd in het geheel niet te begrijpen, maar om het even heel simpel te houden. Je hebt een museum met allerlei koloniaal erfgoed. misschien ook voor een deel schuldig erfgoed. En je hebt er hangen bordjes bij. En moet ik me nou voorstellen dat, stel je voor, jullie hebben iets over een Native American. Wat staat er dan? Native American of staat er Indiaan? Of wat staat eronder? Of staat de Indiaan, en dat is een term die we ooit gebruikten en nu niet meer, en wel hier en hierom. Ja. Hoe gaan jullie ermee om?
Nou, zo letterlijk is het. Hè. Dus hebben we het bijvoorbeeld over de gemeenschappen aan de Canadese westkust. Hè. Nou, die noemen zichzelf First Nations. Nou, die noemen wij dan ook First Nations, net zoals we de Inuit noemen, en niet het verzamelwoord Eskimo, wat op een gegeven moment van toepassing is verklaard op al die volkeren die daar aan de Polen wonen. Dus wat je eigenlijk moet doen, en daar roept deze gids ook op, is te bedenken over wie hebben we het hier? Kunnen we dat specifiek maken? Vaak weet je van een object, het komt daar vandaan. Nou, hoe noemen die mensen zichzelf? Dan gebruiken we die term ook. Dan.
Ik ga zo naar Simone Seewijk, want dan ben ik wel benieuwd naar. Het lijkt me ook wel een beetje lastig, want hoe noemen die mensen zichzelf? Stel je voor dat wij in de Achterhoek, waar ik vandaan kon, zouden zeggen, vanaf nu noemen wij ons Nederlanders, eerste Nederlanders. Moeten we dat dan allemaal gaan doen?
Ja, het is ook niet makkelijk. Ja. Dat is precies het hele punt. En dat is ook de aanleiding tot dit gidsje. Die kramp die komt juist voort uit het feit, want daar zit natuurlijk kramp omheen. Hè. En daarom heb ik deze week ook alle media langs. Hè, want iedereen zegt, het is niet makkelijk. En dat is precies wat dit gidsje laat zien. Het is niet makkelijk. En wat het doet, is eigenlijk een soort oproep te doen om in ieder geval over na te denken. Want deze vraag, hè, die zou je afhankelijk van wat je gaat doen in je tentoonstelling anders kunnen beantwoorden. Als je zegt, ik wil hier een object laten zien wat voortkomt uit, ik zeg maar wat, een bepaalde traditie die in de Achterhoek enorm van belang is. Dan gebruik je misschien wel Achterhoek of Tukkers of wat je dan ook wil zeggen.
Tukkers komen uit Twente.
Tukkers komen uit Twente. Nou zie je.
Kijk, daar
ben ik als Tukker heel gevoelig. Maar het is ook niet makkelijk.
Ik wil even naar Simone. Simone, goedemorgen. Je bent inmiddels in de studio in Desmet gearriveerd. Welkom.
Ik was al gearriveerd, hoor. Ik moest even wachten op uw collega.
Ja, het ligt niet aan jou, het ligt aan ons. Moet je horen. Wat jullie doen, hè, jullie groep, kun je even vaststellen, want we hebben het steeds over een gidsje, wat jullie precies gedaan hebben en wat het is.
Wat we gedaan hebben is kritiek geven en er dan tot nadenken over het gebruik van koloniale woorden in de museale context.
Nou, dat is helder en klaar. En kun je dan troffen jullie dan met name bijvoorbeeld in het Tropenmuseum veel koloniale woorden en taal aan waarvan je zegt, ja, dat is problematisch, kijk daar nog eens naar en kun je wat voorbeelden noemen?
Zeker, zoals ik denk dat een aantal van de voorbeelden staan in het boekje, zoals Hottentot en ook een woord Indiaan. Het N-woord bijvoorbeeld om zwarte mensen te beschrijven. Er was een hoop, maar gelukkig zijn de mensen bereid gebleken om er veel van aan te passen.
Ja, en wat is dan jullie, want ik heb die gids ook doorgekeken en dan staat steeds, en het is heel erg aardig om te zien, jullie hebben dan bijvoorbeeld, ik noem maar een woord, slaven, of ik noem maar een woord, het voorbeeld slaaf. En dan heb je drie categorieën, geschiedenis, gebruik en / mogelijke gevoeligheid. Mm-hmm. Ja, en wat is het dan dat jullie dat adviseren, zeggen, kijk hier eens naar, en dan is het aan het museum in kwestie om te beslissen hoe ze daarmee omgaan?
Nou, we dringen erop aan om een taal te gebruiken die mensen hun waardigheid gunt. En een term als slaaf, u heeft de uitleg inmiddels gelezen, maar misschien voor de luisteraar. Een term als slaaf reduceert mensen heel erg tot hun sociale of hun legale positie. Zo iemand tot slaaf gemaakt is. En we dringen er heel erg op aan om een ander woord daarvoor te gebruiken. Dus natuurlijk is iedereen aan het einde van de dag, ik als museum zeg van we willen het niet veranderen. We kunnen moeilijk de bordjes van de muur aftrekken. Maar we dringen er wel op aan, vooral ook met het oog op het maatschappelijk debat, om het wel te wijzigen.
Ja. En jullie, wie zijn jullie eigenlijk?
Nou, de initiatiefnemers zijn Hoddenwaar samen, Teersa Balk en ik. En we hebben samengewerkt met een groep van ongeveer 40 personen, waarbij we met brainstormsessies hebben gesproken over wat vinden van het museum, wat vinden van de teksten, wat zijn suggesties om de teksten te verbeteren. Dus ja, dat is een vrij grote groep.
Ik zie dat de directeur ook iets wil zeggen. Nou, vooral iets wil zeggen.
Natuurlijk. Ja, even voor de duidelijkheid. Ja, want Stijn, het is dus niet een gidsje van deze groep. We hebben de input gebruikt van deze groep. Maar dit is echt een gidsje van het museum. Dus de analyse van de woorden en ook de suggestie, de lijst van suggesties, dat is echt het werk van het museum. Dus dat is ook een handreiking en een middel voor andere musea in Nederland om te zeggen, hey, wij kunnen daar nu ook een beroep op doen. Er is een enorme behoefte aan, dat is ook gebleken. Dus het is niet alleen een kwestie van er is een maatschappelijke groep of een actiegroep en dus gaan wij als museum maar gauw even onze woorden aanpassen. Nee, dit is ook een behoefte die in de museumwereld zelf duidelijk leeft. Om je ook rekenschap te geven van het feit dat we behalve heel veel objecten, 160.000 objecten uit de koloniale tijd, ook heel veel woorden hebben meegenomen uit die tijd. Ja. En dat we ons de vraag stellen, wat doen we met die woorden?
Ja, dat begrijp ik, maar Simone, wat was dan jullie rol precies?
Een aantal van ons zijn gevraagd om teksten aan te leveren.
Juist,
voor
helder, helder. Goed, voorbeelden van bordjes die zo al zijn aangepast, heb je die?
Nou, we hadden bijvoorbeeld bordjes waarin stond waar het ging over ontdekken. Dus er was een, laten we zeggen, Abel Tasman en die ontdekte Australië. Nou, het is natuurlijk eigenlijk heel raar om te denken, god, Australië was er niet, nog niet, totdat Abel Tasman daar kwam. Je ontdekte medicijn, dat was er namelijk nog niet, maar Australië was er natuurlijk wel. Dus nu zeggen we, Abel Tasman was de eerste Europeaan die voet aan wal zette in Australië.
Nou ja, je kan iets ontdekken wat er al wel is, maar is dit ook niet zo, Simone, dat het er ook mee te maken heeft dat er al mensen wonen. Dus als je zegt, nou, wij ontdekken het, is het net alsof het voor mensen niet bestond, terwijl er wel mensen wonen.
Klopt, dat is het inderdaad, dat is precies het punt.
Ja.
Dat iemand kan uw huis niet ontdekken, want u woont immers al daar.
Ja, ja. En is er een, kan jij nog een voorbeeld noemen van een woord waar je veel waarde aan hecht om uit te leggen?
Het N-woord, waarmee mensen zwarte mensen beschreven. Dat is ontstaan omdat het letterlijk betekende de lading van een slavenschip. Dus hoeveel mensen ook zeggen van, nou ja, ik vind het niet erg. Of ik ken een buurman die het niet erg vindt. Of de gemeenschap heeft er geen overeenstemming over bereikt. Ik denk dat die overeenstemming vooral wordt gezocht in bepaalde gevallen. Amsterdam heeft net een vrouwelijke burgemeester.
Ja.
Als die genoemd wordt met een term die voor vrouwen heel kwalijk is, denk ik dat men dat collectief afwijst. Los van of we ergens een persoon kunnen vinden die die term niet erg vindt als vrouw. Er is bij bepaalde termen een overeenstemming van dit is kwetsend. Maar het is heel erg opvallend dat wanneer die termen gaan over personen die zwart of bruin zijn, of in ieder geval niet witte Nederlanders, dat men op zoek is naar een overeenkomst daarin.
Ja, ik ben wel benieuwd, Marca Valenta, jij bent Amerikaans voor een deel, althans, ja. Tenminste. Dit is een discussie die in Amerika natuurlijk al een hele tijd speelt, waar al heel veel bordjes zijn verhangen. Is er een relatie tussen het benoemen van dingen en het denken? Is Amerika bijvoorbeeld minder racistisch geworden nu daar al jarenlang allerlei bordjes zijn verhangen?
Ik denk dat het heel lastig is met de president die we hebben om te gaan zeggen dat Amerika minder racistisch is geworden. Het is ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar dingen als segregatie, dan is de segregatie in Amerika hetzelfde als wat die in de jaren 60 was. Dus een aantal dingen zijn veranderd, een aantal dingen zijn hetzelfde gebleven en een aantal dingen zijn een soort nieuw leven ingeblazen waarvan we dachten, dat gaan we niet meer meemaken. En je hoort waarschijnlijk van mijn stem dat iets is wat me heel erg raakt. Hè? Dus dat dat is verschrikkelijk op een bepaald manier. Oké. Dus wat is de verhouding met woorden? Wat veranderd is, is het allereerste is met de woorden dat je discussie krijgt en dat je bewustzijn krijgt. Het tweede is dat je door middel van die discussie en dat bewustzijn ontwikkel je andere manieren om met het onderwerp, met die geschiedenis en met de sociale verhoudingen die daarmee gepaard gaan, om daarmee om te gaan. Dus je ziet bijvoorbeeld dat in een beweging als Black Lives Matter, dat er ook witte Amerikanen bij betrokken waren.
Dus met andere woorden, het goede nieuws is aan Simone en Stijn, het problematiseren van de woorden in het openbaar helpt, is zinvol. Leert
absoluut, maar ik denk dat zij dat daarvan al heel erg overtuigd van waren.
Zeker.
Ja, ik wil nog aan het goed nieuws voor ons allemaal, denk ik.
Ja. Denk je, Simone, dat het in Nederland op eenzelfde manier functioneert als in Amerika, of zie je daar toch verschillen?
Er zijn verschillen en men grijpt die verschillen aan om te doen alsof het hier niet racistisch is.
Oh ja.
Maar het is op een andere manier racistisch en het is op een andere manier koloniaal. Maar het gebeurt hier wel degelijk, zeker weten.
Ja. En helemaal tot slot, blijft het, gaan alle musea hiermee aan de slag, denk je, Stijn? Of is het alleen, zijn jullie de voorhoede bij het Tropeninstituut? Ik geloof dat het Rijksmuseum ook al bezig is bordjes te hangen en bordjes te problematiseren en teksten. Dit gaat heel Nederland raken.
Dat denk ik wel. Wij zijn zeker de voorhoede. En dat is ook niet zo gek, want we hebben die koloniale collecties ook. Dus het is ook onze taak en onze kennis. Maar er is enorme belangstelling in de museumwereld in heel Nederland.
Stijn, Simone, heel vriendelijk bedankt. Maar we laten het onderwerp in zekere zin nog niet los. Want Maartje Jansen en Anne-Lotte Hoek komen
aanbod nu. Want wat nu als je altijd braaf, gewetensvol, deskundig en zorgvuldig historisch onderzoek hebt gedaan en langzamerhand groeien allerlei inzichten om je heen, dat je blik, hoe zorgvuldig je ook was, bevooroordeeld is geweest. Wat ga je doen? Gaat al je werk overboord? Alles waar je je hart aan hebt verpand, je visie op de wereld, de inzichten die je had, de conclusies die je trok, moet je daar afstand van nemen? En je kan je ingraven, hè, door jouw onwelkome bronnen te negeren. Het gebeurt overal aan alle kanten. Maar je kan ook proberen om de gezichtspunten, de bronnen die je werk omverkegelen, voor het voetlicht te brengen. Nou, welkom, Maartje. Jij werkt aan de Universiteit van Leiden, onder meer aan de Slavery Studies Association. Onderzoek naar slaverij en afschaffing ervan. Bijzondere dag vandaag, lijkt me.
Ja.
En Anne-Lotje, jij bent verbonden aan het onderzoeksprogramma Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1949. Jullie ondervinden beide ook de invloed van die voortdurende discussies over hoe historici naar het verleden kijken, welke woorden ze gebruiken, hoe ze hun werk presenteren. Maar jullie zijn nu hier omdat jullie beide onderzoek doen naar, maar heel eenvoudig te zeggen, weggemoffelde, onwelkome proteststemmen uit ons koloniale verleden. En dat onderzoek is vanaf vandaag te zien op de website Dissenting Voices. Klopt het?
Ja.
Wat doet die site?
Nou, we hebben een...
Maartje.
Ja, er is een nieuwe platform opgericht, Bridging Humanities, waar op een nieuwe manier artikelen eigenlijk gepresenteerd worden. Ons artikel Dissenting Voices is een van de eerste daarin. Het staat vanaf vandaag nog als work in progress, ook via jullie site is dat te vinden. En wat we daar doen is inderdaad een verhaal vertellen van vergeten critici van het koloniale regime in de 19e en 20e eeuw in Nederland. En dat vinden wij heel belangrijk, omdat je vaak hoort als het over koloniaal verleden gaat, van ach ja, toen dachten mensen daar nou eenmaal anders over. Hè? De morele kader waarbinnen bijvoorbeeld slavernij, kolonialisme zich afspeelde, was nu eenmaal anders in die tijd. Nou, en historici zijn inderdaad in staat om te laten zien dat voor een aantal mensen dat misschien wel zo was. Maar wat nou heel interessant is, is dat er ook heel veel, en ook veel meer dan we dachten, kritiek al was in ja. De 17e, 18e, 19e, 20e eeuw op allerlei aspecten van het koloniaal verleden die we nu ook als problematisch zien. En wat nou zo interessant is, is dat heel veel van die critici vergeten zijn door historici om mee te nemen in het verhaal over het koloniale verleden.
Omdat het misschien helemaal niet zo lekker uitkwam bij... We begonnen dit uur met de discussie over de schrijfster van Het Kleine Huis op de Prairie. En hoe onaangenaam ze schreef over de Native Americans, de Indianen in haar boeken. En naast de felle reacties op die aanval op haar reputatie, hoor je op Amerikaanse televisie voortdurend het argument, ja, dat was die tijd, toen dacht iedereen zo. Jullie herkennen dat argument, Anne-Lot.
Ja, absoluut, dat herkennen we. En ik denk op een bepaalde manier kun je het ook wel rechtvaardigen in die zin. Die mevrouw dacht waarschijnlijk ook echt in die tijd op die manier. Ik denk dat de vraag natuurlijk is, hoe ga je daar nu mee om? En dat, ja, dat hebben wij in ons onderzoek natuurlijk ook bekeken.
Maar als ik het goed begrijp, is het zo dat als je gaat zoeken, en dat vertelde Maartje natuurlijk al, dat je ook in de tijd, en wij hebben het hier over de 19e eeuw, Wilder is eind 19e eeuw, begin 20e eeuw natuurlijk, tot in de jaren 30, dat er wel degelijk ook alternatieve visies op de geschiedenis waren. Maartje Jansen, jij vertel over Willem Bos.
Nou, ik heb inderdaad al jaren geleden ooit eens kwam ik op een hele interessante vereniging, de Maatschappij tot Nut van den Javaan, 1866 opgericht om het cultuurstelsel aan te klagen en om te pleiten voor afschaffing ervan. Een van de eerste pressiegroepen in Nederland. En de oprichter daarvan was Willem Bos. Dat leek mij een interessant figuur, maar er was eigenlijk bijna niks over geschreven. Het was echt zo'n vergeten figuur die in zijn eigen tijd op één lijn met Multatuli gesteld werd. Dat waren de twee grote critici van hoe het in Indië ging.
Want Willem Bos was een arts, geloof ik, hè?
Ja, het was een self-made man, een hele arme weesjongen op een gegeven moment. Mooi Dickensiaanse geschiedenis zit eraan vast. Maar die wist zich op te werken tot chef van de militair geneeskundige dienst in Nederlands Oost-Indië. Dus ze was de baas daar, de hoogste arts. En wat hij daar zag, was dat daar veel hongersnoden en veel epidemieën waren, die hij koppelde aan het feit dat dat cultuurstelsel betekende dat de bevolking daar ongeveer 20% van het landbouwareaal voor de Nederlandse overheid moest bewerken. Hij zei, goh, het is ongeveer is er 20% voedseltekort. Daar gaan allemaal mensen van dood. Rara, hoe zou dat komen? Hij legde die link en hij pleitte er bij de overheid over om extra voedseluitdelingen te doen en te stoppen met dat beleid.
Nou, en hoe werd er op hem gereageerd?
Dat werd hem niet in dank afgenomen. Nee, die kwam in een groot conflict terecht. Best wel parallellen ook met Multatuli. Hè. Dat verhaal is beter bekend. Uiteindelijk is hij nog min of meer eervol ontslagen. En in Nederland is hij toen gaan nadenken, terug in Nederland, van wat kan ik nu doen om dit aan te kaarten? Ja.
Ik ben wel benieuwd, maar misschien voelt dat nu te ver om daarop in te gaan. Zijn dit nou anticoloniale stemmen? Of zijn dit stemmen die het kolonialisme wat een ander gezicht willen geven? Want dat, ik heb het gevoel dat het laatste het geval is.
Helemaal terecht punt. En dat is denk ik ook vooropgesteld. In Nederland is er geen heel sterke, echt anticoloniale traditie te vinden.
Precies, ja.
Voor lange tijd. Dat is iets wat je eigenlijk pas rond de jaren 1930 ziet met de socialisten, die eigenlijk met een andere blik gaan kijken naar imperialisme. En vooral natuurlijk met de stemmen uit de koloniën zelf. Hè? Mensen als Anton de Kom. Er is zeker. Maar ik denk dat we dat heel lang verteld hebben als verhaal. Ja, er was gewoon niet echt kritiek op het kolonialisme. En dat is simpelweg niet waar. Want wat hij zei, en wat heel veel anderen zeiden, wat Bos zei, is als wij zo omgaan met onze koloniën, dan verdienen we ze niet. En dan zal God ze van ons afnemen. Of dan zullen we uiteindelijk ons in het verderf storten en hen ook erbij. Dan zijn we het niet waard een christennatie te heten. Dan is in Nederland niet, dan zijn we geen rechtvaardige natie meer. Het ging hier echt om de nationale eer en trots en identiteit van Nederland.
Ja, nou ja, God heeft niet gedaan. Ze hebben het natuurlijk gewoon zelf gedaan en terecht. Anne-Lot vertelt over Sybe Lijftocht.
Ja.
Want dit is jaren 40 van de 20e eeuw.
Ja. Absoluut. En ja, ik vond het een hele bijzondere man, Sybe Lijftocht. Hij was een bestuursambtenaar, hij was een oenoloog, had in Utrecht gestudeerd en had deelgenomen aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers. En hij had hele sterke idealen en ideeën over wat verzet was en hoe je met mensen omgaat. En zijn opvatting was, je moet mensen helpen, alle mensen. En in de Tweede Wereldoorlog waren dat Joodse mensen. En toen hij in Indonesië aankwam, waren dat Indonesische mensen voor hem. En hij ging daar met het idee heen om te helpen om de Indonesische nieuwe natie op te bouwen. Dus die onafhankelijkheid van Indonesië heeft hij meteen omarmd. En hij kwam daar eigenlijk in een hele andere realiteit terecht. Waarin hij geconfronteerd werd met heel heftig geweld en een omgang met die Indonesische vrijheidsstrijder die hij verschrikkelijk vond. En hij identificeerde zich heel erg met die Indonesische verzetstrijder. En wij noemden die mensen extremisten.
Ja.
En hij dacht, extremisten, dat, die man aan de andere kant, die lijkt eigenlijk op mij en waar ik voor heb gevochten. En dat leverde hem bij hem een enorme conflict, intern conflict op.
Want Willem Bos die trok aan de bel en die werd gemarginaliseerd. Is dat met Lijftocht ook gebeurd?
In zekere zin wel. Hij was net als Willem Bos ook een rustig figuur. Geen wilde revolutionair. Het was een hele civiele, bedachtzame man. En wat hij is gaan doen, hij is brieven gaan schrijven. En hij heeft met name naar zijn oude verzetsmakkers, Marianne Tellegen, die inmiddels de rechterhand was van de koningin, en Lambertus Neer, die betrokken was bij het beleid in Batavia, heeft hij brieven geschreven. En ook naar invloedrijke familieleden in Nederland. Hij heeft eigenlijk van alles gedaan. Maar die Neer heeft hem uiteindelijk voor gek verklaard. En de mensen op het eiland zelf, hij zat op Bali, maakten hem voor landverrader uit. Dus hij is eigenlijk wel gemarginaliseerd.
En is het nou zo dat als je... want van beide figuren kan je zeggen dat ze gemarginaliseerd zijn. Is het nou zo dat, want jullie verzamelen meer van dit soort stemmen, dat als je waarom is het zo dat jullie die mensen nu ontdekken dat ze...
Fijne
dat,
term, Matthijs.
Ontdekken. Of herontdekken. Of hoe kan het dat ze door historici lang niet gezien zijn?
Ik denk sowieso dat we heel erg lang, vanaf, in ieder geval vanaf de jaren 70, heel graag verhalen van vrijheidsstrijders horen die lekker radicaal zijn, multatuli, onaangepaste figuren die gewoon kont tegen de krip, het establishment, de wacht aan zeggen. Die figuren die wij op een rijtje hebben gezet, een aantal biografische schetsen, zijn mensen die veel meer van binnenuit het establishment opereren. Ambtenaren. Ja, dat is gewoon niet echt, was niet echt een aantrekkelijk thema in de jaren 70 om eens over te schrijven. Of, dit zijn dus eigenlijk gematigde mensen die misschien radicale ideeën verspreiden, maar het wel op gematigde wijze doen. Geen geweld gebruiken bijvoorbeeld. En wat je ziet is dat juist die middengroep die voor mij aantoont dat er dus in brede lagen van de bevolking, dus ook onder gematigde bourgeois figuren, kritiek mogelijk was. Dat is echt niet iets van de communisten of de radicale kunstenaars zoals dat lang is, dat beeld is geweest. We hebben nu meer oog voor de middengroepen. En gewoon of er in civil society, in het maatschappelijke middenveld, ook kritiek was of niet.
Wil je zeggen dat we meer deugen dan we dachten?
Dat is een moeilijk punt hoor. Want ik denk dat je moet uitkijken dat je niet een soort hagiografie gaat schrijven van, oh, zie je wel, we waren wel oké. Okay. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen, we gaan niet praten over zwarte bladzijden waar iedereen zijn ogen voor sloot. Zo is het gewoon niet. Maar we gaan ook niet zeggen dat er heel veel kritiek was.
Had het effect?
Ja, in sommige opzichten. Kijk, die Willem Bos bijvoorbeeld, gemarginaliseerd misschien. Maar wat hij dus deed, hij wist met die maatschappij tot nut van de javaan toch een heleboel Nederlanders te mobiliseren. En hun acties hebben wel degelijk bijgedragen aan de afschaffing van het cultuurstelsel. Maar, of het daarna beter werd voor de inlandse bevolking is twee. Want zij geloofden dat de markt beter zou zijn voor ze dan het cultuurstelsel. Dat viel wel tegen. Maar je ziet dat sommige mensen meer dan anderen iets kunnen bereiken.
De grap is natuurlijk, als ik dit zo hoor, dat jullie aansluiten bij eigenlijk een beweging die in de geschiedschrijving heel vaak het geval is. Je hebt eerst het ene manier van kijken die vrij extreem is, dan de andere manier die extreem is van kijken. Dus in dit geval koloniaal en antikoloniaal. En dan krijg je een groep, dan worden ineens de middengroepen, de posities ertussen door historici ontdekt. Jullie doen eigenlijk gewoon wat in de geschiedschrijving al, geloof ik, jaren aan de gang is. En je zou denken, waarom moeten jullie dat nou als eerste bedenken? De van harte gegund daar niet van. Maar dan denk je, is er toch iets aan de hand met de rest? Of zien we dat verkeerd?
Nou, we zijn niet de eerste, denk ik, die dit zien, hè?
Nee, dat denk ik zeker niet. Maar het is wel zo, ja, als ik dan over mijn eigen onderwerp heb, ja, die hele de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd is een heel problematisch onderwerp geweest in de Nederlandse geschiedschrijving. En dat heeft heel lang geduurd. En dat komt nu pas eigenlijk los. Dus dit soort figuren werden daarin ook niet gekend. Net zoals heel veel andere onderwerpen en thema's daar niet in gekend zijn. Ja, en als je het hebt over taalgebruik, waar we het net over hadden. Ja, het is natuurlijk heel lang een oorlog genoemd als politionele acties.
Ja, en, dat staat ook in het boekje.
Ja, excessen. Dat is heel lang zo benoemd. Terwijl we natuurlijk eigenlijk wel wisten dat het niet waar was. Dat is ook het ingewikkelde eraan. Dus je kunt niet zeggen van, men was ervan op de hoogte, maar wilde het niet op die manier echt hard benoemen.
Op onze site staat een verwijzing naar jullie site, waarop je jullie onderzoek presenteert op allerlei verschillende manieren. Ook met bronnen, met een lied van Ernst Jans. Kun je Dissenting Voices, punt. Als je naar Dissenting Voices gaat zoeken, dan vind je, maar je kan hem in ieder geval op onze site vinden.
Bridging Humanities.
Ja, kijk maar even op onze site.
Allemaal in het Engels.
Nou, dat is het mooie. Het is en in het Nederlands en in het Engels. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Nu geloof ik in het Engels online. Het is toegankelijk. Het idee is dat je door kan klikken ook naar bronnen, naar filmpjes, naar interviews en dingen. Dus het is een soort multimediale site. En het interessante is dat Bril hier zich aan heeft gecommitteerd. Dus het is een echte academische publicatie die wat breder toegankelijk wat decolonizing knowledge.
We gaan afronden. Hartelijk bedankt voor jullie komst naar het eerste uur. Zometeen in het tweede uur gaan we terug 1000 jaar naar de slag bij Vlaardingen. Maar ik wil ook nog even Jos de gelegenheid geven om te zeggen, want er is de zomerserie.
Ja, we hebben weer een zomerserie en dat moet heel kort, want ik hoor de tune al komen. Maar we gaan een zomerserie, daar gaan we klassieke boeken bespreken die ons nu nog wat zeggen. Dus Dostojevski, Joseph Conrad, Sinclair Lewis, wat leer je ons die over de bange witte man, over de terrorist, over mensen als president Trump, die al vroeger ook al min of meer in de literatuur bestaan hebben. Dat krijg je allemaal van de zomer te zien. En natuurlijk vergeten we ook de vrouw niet en MeToo niet en alles niet. En het wordt heel leerzaam, onderhoudend en leuk met Sander Schutte en De Groene.
Tot zo.